Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. HMW Uitgelicht.
Welkom beste luisteraar bij deze nieuwe podcast. We gaan het vandaag hebben over coccytus fugax en andere niet-traumatische aandoeningen aan de heup bij kinderen. Ik ben Femke Veldman en ik spreek hier met Heleen Staal. Goedemorgen Heleen.
Goedemorgen Femke.
Heleen Staal, ik zal jou even introduceren. Jij bent orthopedisch chirurg en opleider in het Maastricht UMC Plus en met als aandachtsgebieden onder andere kinderorthopedie. Nou, we gaan het hebben over jonge kinderen die mank lopen, die geen verhaal hebben van trauma en ze lijken een heupprobleem te hebben. Er kunnen dan dus verschillende oorzaken zijn en een van die oorzaken is een onschuldige coccytus fugax. Andere aandoeningen die zijn wat minder onschuldig, maar hoe maken we hierin het verschil? In deze podcast komt daarover de differentiaaldiagnose aan bod. Ik vind het altijd wel een lastig dingetje. Je ziet het eigenlijk niet vaak. Dus wat zou je nou over het hoofd kunnen zien? We beginnen hierbij met een casus. Je had een kindje uit je eigen praktijk.
Nou, dankjewel voor de introductie. Het is een kindje uit inderdaad onze eigen praktijk. Of eigenlijk de praktijk van de huisarts. Waarbij wij met de huisarts meegekeken hebben. Ja. Van is dit nou een verdacht verhaal, iets waarvoor je het kindje moet insturen, of is dat iets wat in de huisartsenpraktijk kan blijven? En het gaat hier inderdaad over een kind uit een gezin met ouders die geïnfecteerd waren met het COVID-virus, waarvan we natuurlijk heel veel hebben gezien de afgelopen periode. De peuter, moet ik zeggen, in dit geval, die wordt gepresenteerd in de huisartsenpraktijk met eigenlijk verminderd willen lopen. Dus niet zozeer een slecht lopen als wel eigenlijk niet meer willen lopen en bij het lopen zichtbaar oncomfortabel. Ik denk dat het belangrijkste is dat het gaat om een niet ziek kind. Dus oogt verder gezond. Is ook als het kan zitten gewoon lekker aan het spelen. Maar zodra het van de bank op wordt gezet en uitgedaagd wordt om te lopen, dan piept het en wil ze eigenlijk niet lopen.
Ja.
Dat is eigenlijk het hoofdprobleem. Het kind maakt verder geen zieke indruk.
Nee, oké. Okay. Nou, en dan zo'n kindje in de spreekkamer. Wat is dan verder van belang?
Ik denk dat om het onderscheid te kunnen maken tussen een coccytus fugax en ernstigere stoornis, speciaal op de peuterleeftijd, met name het aspect van het kind heel erg belangrijk is. Dus je moet heel goed kijken. Is het een hangerig, huilend, zeurderig kind die anders dan anders is? Of is het een relatief gezond kind wat een probleem heeft, namelijk niet willen bewegen. En niet willen bewegen kan van alles zijn. Dus heel goed kijken is superbelangrijk. Als een kind een splinter in zijn teen heeft, wil die ook niet lopen.
Ja.
En dat heeft niks met de heup te maken. Dus voordat je eruit bent dat het de heup is, moet je eigenlijk al heel goed gekeken hebben naar alle andere dingen.
Ja.
Is er een muggenbult bij de enkel die geïnfecteerd is? Is het toch niet eerder een dik knietje of een dikke blauwe plek onder de knie. Dus het begint eigenlijk met gewoon het kind uitkleden en goed kijken waar zit nou het probleem. En dan spelenderwijs de voet onderzoeken. En als het dan niet piept en kraakt, dan is het prima. En dan spelenderwijs de knie onderzoeken. Bij het flecteren van de knie zit daar een klein maartje bij. Want als je het knietje flecteert, flecteer je eigenlijk ook altijd de heup. Mm-hmm. Dus sommige mensen zeggen dat het kind heeft kniepijn op basis van het feit dat je bij het testen van de flexie de heup ook gebogen hebt, dan hebben ze pijn uitgaande van de heup, maar dan interpreteer je dat als kniepijn.
Ja.
Dus daar is het slim om echt goed onderscheid te maken en die knie bijvoorbeeld afhangend te onderzoeken van de bank, zodat de heup niet beweegt.
Ja, een goeie. En dan heb je dus de enkel, de knie onderzocht, je hebt gekeken.
Ja. Ja.
En wat zie je dan bij de heup?
Ja, dat is de grap. Je ziet niks. Want die heup die zit zo diep in dat kinderlijfje dat je daar eigenlijk niks aan ziet. De pijn ontstaat op basis van hydrops, van zwelling in het gewricht. En dat is wat de pijn geeft. Dus bewegelijkheid, dat is heel pijnlijk. Een stilstaande heup met hydrops doet eigenlijk geen zin.
Ja.
Dus het bewegen van de heup, het roteren bijvoorbeeld. Ja. Hè, dus als het kind gewoon rustig op de bank ligt of zit en je draait aan het heupje, dan zal die pieper kraken en dat als onaangenaam ervaren.
Ja. Ja. Maar is voor de rest het kindje er ziek van?
Want echt ziek, dan wordt het zenuwachtig.
Ja.
Ja, dus als een kind echt hangerig is en koortsig en ook gewoon als de heup niet beweegt, eigenlijk niet tot spelen komt, dan moet je onmiddellijk de temperatuur meten. Dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap.
Ja.
Ja, want de septische artritis, wat een urgentie is in de kinderorthopedie om het meteen open te maken en te spoelen, lijkt klinisch best wel op een coccytus fugax. Mm-hmm. En zeg maar op de, je vroeg even naar de cijfers, op de 40 coccytus fugaxen is er 1 septische artritis.
Dat is toch nog best veel.
Ja, dus het is heel belangrijk om dat onderscheid echt goed te maken.
Ja. Ja. En dan, ja, als je het nu toch over het onderscheid hebben, heel belangrijk op dat moment, het ziek zijn en de temperatuur.
Ja, ja, dat is denk ik voor in de huisartsenpraktijk de eerste meting. En een niet-ziek kind met een pijnlijke heup, zonder lamlendigheid en zonder koorts, zou ik vrij snel uit durven boeken als waarschijnlijk coccytus fugax.
Ja.
En dan gaat het met name om hoe counsel je de ouders en hoe zorg je dat kind met een paar dagen knapt het over het algemeen weer op, ook dan daadwerkelijk opknapt.
Ja.
En dat dat goed gemonitord wordt. Vaak door de ouders kunnen dat eigenlijk prima zelf. En als je twijfelt en het kind is zieker of heeft temperatuursverhoging, moet je eigenlijk direct insturen.
Ja. 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 Zijn er dan nog andere aanwijzingen in het lichamelijk onderzoek die we ook zouden kunnen gebruiken om dit verschil te maken?
Nou, in het lichamelijk onderzoek niet zozeer. Je zou nog een labtest kunnen afnemen.
CRP, dat hebben we altijd in de praktijk.
Ja, precies. Dat zou je kunnen doen. Dus als het gemakkelijk te doen is, dan zou ik dat doen. Van de andere kant denk ik, ja, als je twijfelt, dan moet je eigenlijk het kind liever verwijzen, zodat het lab helemaal gedaan kan worden en dat het dan ook meteen behandeld kan worden.
Ja.
He, dus als je gereden twijfel hebt, zou ik zeggen, liever maar insturen. Ja. Dan eerst het kind een keer te prikken en dan volgens CRP te vinden en alsnog insturen.
Ja.
Tenzij je heel matige twijfel hebt. Als je een klein beetje ziek kind waarvan je denkt, is het nou net wel of nou net niet, dan zou je dat prima wel kunnen doen.
Ja, ja, en wat hanteer je dan als afkapwaarde voor de kinderen, voor een CRP?
Een verhoogd CRP is een verhoogd CRP. Dus alles boven de 15 zou ik doorsturen.
Ja.
Daar zou ik heel onrustig van worden.
Ja.
He, dat hoort gewoon niet. Dus als je 30 of 40 hebt, is dat voor een kind echt veel.
Ja, oké. Okay. Nou, nu hebben we het alleen gehad over de differentiaal diagnostische septische artritis.
Ja.
We gaan nog even terug naar de coccytus fugax als onschuldig heupprobleem. Ja. Hoe vaak komt coccytus fugax in de huisartspraktijk voor? Ja. Weet je dat?
Ja, dat ligt eraan hoe groot je praktijk is.
2100, toch?
Ja. Nou, dan 2 keer per jaar.
Toch 2 keer per jaar?
Ja, dat denk ik. Ja, en misschien mis je hem soms. Het kan best zijn dat ouders zich niet melden. Ik denk dat het vaker voorkomt zonder dat ouders aan de bel trekken.
Ja.
Dus als je denkt, het kind is gevallen, het loopt een beetje moeilijk, morgen zal het wel over zijn, dan kom je niet.
Zo is het, ja. Ja, en hoe ontstaat het nou?
Ja, wat ik zei, het is de spanning in de heup. Hoe het precies ontstaat, weten we niet. Maar het is een soort overreactie van je afweersysteem, die we ook wel kennen bij andere artritiden. Waarbij door vaak een virale infectie. Dus je moet goed uitvragen of er een virale infectie is geweest of iets in de familie waarbij misschien het ene kind of het andere kind wel was aangedaan en deze misschien niet eens zelf. Dat merk je nog niet eens.
Ja.
Daardoor gaat je afweersysteem aan de slag en de heup heeft een beperkte hoeveelheid volume. Dus als er iets vocht inkomt, merk je dat bij een heupgewricht heel snel.
Okay.
In tegenstelling tot de meeste andere gewrichten, waar bij een knie kan je prima 10 cc vocht kwijt zonder dat dat echt direct tot spanning leidt. En bij een heup krijg je dat er niet in. Met een paar cc extra vocht geeft dat onmiddellijk spanning op het heupgewricht. En dat is waarschijnlijk waarom kinderen zich vaak met de heup melden, terwijl er misschien elders ook nog wel wat overreactie en hierop is ontstaan die je niet ziet.
Ja.
Dus het is een soort overshoot van je afweer eigenlijk. Dat is het idee, want we hebben dat niet wetenschappelijk vast kunnen leggen, maar dat is de reactie waarvan we denken dat die erachter zit.
Ja. En hoe is meestal het klinisch beloop?
Ja, klinisch beloop is gunstig. Meestal na een paar dagen klaart het op en gaan kinderen gewoon weer doen wat ze normaal ook doen. En als ze geen last meer hebben, dan gaan ze aan de slag. Zo werkt dat bij kinderen.
Ja.
Dat is zo gemakkelijk.
Ja. Je ziet het echt goed als het er beter is. Ja. Ja, en waar moeten we nog meer aan denken? Bijvoorbeeld ook de onrust van de ouder?
Ja, je moet heel erg passen op hun leeftijd. Dit is een ziektebeeld wat voorkomt bij kleine kinderen, ergens tussen de 2 en de 4 jaar. En er zijn natuurlijk nog andere ziektebeelden die je over het hoofd kunt zien, zeg maar. Maar die, behalve de septische artritis, die urgentie verwacht, die anderen kunnen wel even wachten. Dus als het beeld niet snel opklaart, dan moet je eigenlijk aan andere dingen gaan denken.
Ja. Ja.
En de onrust bij de ouders, dat is ongelooflijk verschillend. Je hebt, wat ik zei, sommige ouders die melden zich niet. En die hebben waarschijnlijk een kind met een coccytis fugax thuis gehad zonder dat ze zich ooit bij jou gemeld hebben. Ja. En anderen staan onmiddellijk op de stoep omdat ze zeggen, mijn jonge meisje loopt niet meer. En, ja. Ik maak me daar zorgen over. Ik weet niet goed wat er is. En het is echt niet goed. Je moet iets doen. En je hoeft niks te doen. Dus dat is het. Wat moeilijk te verkopen is vaak, dat je zegt van ja, we gaan toch even afwachten. Want het is natuurlijk best raar als een kind van de een op de andere dag niet meer wil lopen en spelen.
Ja.
Dat is voor sommige ouders heel moeilijk om dan te zeggen van nou, ik ga wel even wachten. Ja, maar het heeft pijn en hij wil niet.
Ja.
Dus ik denk dat counselen van dit is onschuldig, het gaat snel weer over, geef het heel even tijd, dat de belangrijkste boodschap is.
Ja.
Ja, en uitsluiten van ernstige dingen.
Ja, en echt terugkomen bij alarm.
Ja, zeker.
Signalen, ja. Ja, dus als ik het goed begrijp, coccytis fugax, dat is onschuldig. Maar op dat moment moet je met name die septische artritis eruit halen. Wat je zegt, hè, op de 40 coccytis fugaxen is er dan één septische artritis. En dat met name met de koorts en het ziek zijn van het kind, dat je het er op die manier differentieert. Maar er is nog een bredere differentiaaldiagnose bij niet-traumatische heupklachten bij kinderen. Jullie gaan in het artikel verder op de ziektebeelden morbus pertes, epifysiolyse, juveniele idiopathische artritis en maligniteiten. Nou, we zullen ze allemaal even langs gaan om weer even te weten van wat is wat ook alweer. Laten we beginnen met morbus pertes. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, de ziekte van pertes is een...
Zeg ik het nou verkeerd? Pertes? Wat is het?
Ja, het is waarschijnlijk een Fransman.
Pertes?
Ja, dat denk ik, maar we noemen het allemaal pertes.
Lekker Holland.
Ja, precies. Dus de ziekte van Pertes is een aandoening van de heupen bij kinderen. Om en nabij tussen de 4 en de 8 jaar meest voorkomende. Maar ook wel soms iets jonger en soms ook wel iets ouder. Dus het moet niet helemaal aan die leeftijdsgrenzen houden. En het is eigenlijk een necrose van de heupkop door verslechterde bloeding. En waar die verslechtering van de bloeding door komt, weten we niet zo goed. Als er echt een oorzaak onder ligt, bijvoorbeeld een stollingsafwijking of iets dergelijks, is het ook vaak bilateraal. Maar het komt ook unilateraal voor, zonder dat we echt goed begrijpen waarom. Mm-hmm. De doorbloeding van de heupkop bij iedereen is als het ware at risk. Hè. Ik had net verteld dat die ruimte in dat heupgewricht is vrij klein. Dat geldt ook voor de mogelijkheid om doorbloeding aan te leveren aan die kop. Dus een deel van de doorbloeding gaat door het kapsel en een deel gaat door het centrale ligament. En als daar een verstoring in zit, dan kan het zijn dat die heup te weinig doorbloed wordt en dan krijg je de ziekte van Pertes. Ook wel gewoon een avasculaire necrose van de heupkop genoemd. En dat betekent dat de heupkop onvoldoende doorbloed wordt en dat het veel al uit kraakbeen bestaande kop van de kinderheup te weinig doorbloeding krijgt en eigenlijk een beetje gaat afbrokkelen, als het ware. Ja. En als die doorbloeding zich weer herstelt, kan dat heel goed herstellen ook. Alleen hoe ouder kinderen zijn, hoe meer restschade je daarvan krijgt. En de restschade zie je over het algemeen niet aan het kind. Als je de heup heel goed onderzoekt, kun je er wel uithalen dat de rotatie vaak wat verslechterd is. Maar de restschade zie je zeker op de foto, waarbij de kop breder en dikker wordt en het kolom ook verbreedt. Dus als je een heupfoto maakt, kan je over het algemeen een pertes zien.
Ook terwijl het kind zijn heupkop met name uit kraakbeen bestaat?
Ja, dat is het lastige. Als kinderen jong zijn en ze hebben een vroege pertes, zie je niks. Dus dan maak je de foto en dan is de foto, als de radioloog heel goed kijkt, kan die iets zeggen over die hydrops. Want zo'n pertesheup geeft wel wat reactie in het gewricht. Maar dat is eigenlijk het enige wat je ziet. En dat kraakbenige deel wat aan het afbrokkelen is, dat zie je pas als het echt afgebrokkeld is.
Ja.
Ja, dus dat maakt het lastig dat als kinderen heupklachten hebben en die blijven voortduren en die kunnen ook wat fluctueren in de tijd. Het is de ene dag beter dan de andere dag. Het kunnen slechtere periodes zijn, maar ook weer wat betere periodes. Als dat terugkomt, dan moet je op je hoede blijven voor die ziekte van Pertes, omdat je dat zo moeilijk kan diagnosticeren in het begin.
Ja. Ja. En is er nou, als je het vergelijkt met de coccytis fugax, is er nou een kans dat je een eenmalige episode van een pertes eigenlijk wegschrijft als een coccytis fugax? Heb je dan iets in die zin gemist?
Nou, in het begin gebeurt dat vaak. Dus kinderen komen met klachten van de heup. Dat komt en dat gaat. En dan als je niet goed je nazorg doet, zeg maar, dan verdwijnen die kinderen weer, dan komen ze 3 maanden later weer terug.
Ja.
Omdat ze dan toch nog een beetje heupklachten hebben. Ja. En dan moet je echt op je hoede zijn voor een pertus, die dus initieel uitgeboekt is als coccytus.
Ja, ja. En is dat een probleem? Want kan je er iets mee in die fase?
Ja, kunnen is, dat is denk ik niet het goede woord. Het ging over wat we net over gehad hebben, die counseling van die ouders. Dat als je het vroeg weet, dan kan je beter counselen op wat een kind er wel of niet aan kan. En we zijn geneigd om bij kinderen met ziekte van Pertus de lood te reduceren. Dus om sportverbod te geven, om ze eventueel een rolstoel te zetten in de pauze op school. Om te zorgen dat die heup zo min mogelijk belast wordt, in de veronderstelling dat de doorbloeding dan weer sneller kan verbeteren.
Ja.
Ja, dus een echte behandeling is er niet. Je kan het niet, kan geen bloed extra geven aan die heupkop, zal ik maar zeggen. Maar kan wel proberen om de schade zoveel mogelijk te beperken.
Ja, ja. Dus belangrijk goed counselen. Echt, een coccytus fugax gaat met een aantal dagen over als het blijft terugkomen.
Ja, precies.
Ja, helder. Wilt jij nog iets meer zeggen over Pertus?
Nou, wat ik zeg, dat is een diagnose die vaak initieel gemist wordt. Dus ook als je een goede foto terug hebt gekregen, laat je dan niet afleiden en denken, ik heb die foto nu toch gemaakt, dus het zal wel goed zijn. Ja. Herhaal hem desnoods.
Ja. Ja. De epifysiolyse.
Ja, dat is eigenlijk een heel ander ziektebeeld. Dat is moeilijk te verwarren met een coccytus fugax eigenlijk. We benoemen het wel, maar met name omdat het een geïsoleerd heupprobleem is, wat ook een beetje het beloop kent van de coccytus fugax, als in het doet evenzeer, dan gaat het weer wat beter en dan komt het weer terug. Want het is vaak een chronisch afglijden van een epifyse die soms in de acute fase opeens klachten geeft, maar die chronische fase van dat langzaam afglijden, die komt en die gaat. Maar deze kinderen zijn ouder. Dit komt eigenlijk alleen maar voor bij kinderen die richting de puberteit gaan, waarbij de heupkop al voor een groot deel gevormd is en dat kraakbenige deel alleen nog maar in de epifyse zit. En die epifyse die wordt zwakker rondom de puberteit en heeft ook weer een beetje met die vorm van die heup te maken. Doordat de kop gevangen zit in het kommetje en het femur eigenlijk los daarvan beweegt, kan het deel wat gevangen zit in het kommetje niet, ja, kan eigenlijk los bewegen van het femorale deel.
Ja.
Dus het is zo dat het femur afglijdt van de kop. Dus
ja.
We zeggen altijd, de epifyse is afgegleden, maar die epifyse is eigenlijk op zijn plek gebleven. Het femur schuift er als het ware onderuit.
Ja.
En dat gebeurt op het moment dat die epifyse wat verzwakt is. Dat zie je ook bij kinderen die bijvoorbeeld hormoonbehandelingen krijgen. Dus het komt heel zeldzaam voor bij jongere kinderen die een hormoonbehandeling krijgen. Omdat dat ook de epifyse verzwakt.
Hm. Ja. Ja,
maar het is niet echt de leeftijd van de coccytus.
Nee.
Nou, het beloop lijkt er een beetje op, maar de kinderen zijn over het algemeen ouder.
Ja. Is er een bepaalde risicobeweging of sport dat kan ontstaan?
Nee. Nee, dat kunnen sportieve, maar ook asportieve kinderen zijn. Het kan voorkomen echt traumatisch. Hè. Dus dat wil zeggen, als je bijvoorbeeld een dashboardletsel hebt bij een auto, dan schuift je epifyse er ook wel af. Een soort kollenfractuur, maar dan bij kinderen zal ik het maar noemen.
Ja.
Maar dat is echt een heel groot verschil ten opzichte van de chronische varen van een beetje heuppijn, gaat weer een beetje beter, loopt wat slechter, gaat een beetje draaien met de voet vaak, gaat de voet een beetje naar buiten. Maar dat is niet echt gerelateerd aan een specifieke sport of een sportletsel.
Nee. En een foto, haalt hij het er altijd uit?
Als je in twee richtingen maakt, wel.
Oké. Okay.
Dat is de grap. Als je alleen een AP-foto maakt, zie je het soms over het hoofd. Omdat in de AP-richting die kop die blijft in het acetabulum zitten en het femur schuift wat naar voren eigenlijk. Maar als je dan er van voren tegenaan kijkt, dan zie je het niet zo goed. Dus je moet dan een foto in twee richtingen maken.
Ja, oké. Okay. En die kinderen die komen ook, of die pubers, die lopen ook mank op dat been?
Ja.
Ja.
Ja, dus het klinische beeld lijkt op dat van een coccytus fugax. Niet goed willen belasten, voeten met je draaien. En dat komt door de hydrops die er secundair ontstaan.
Ja. Ja. En wat moet hiermee?
Ja, dit is eigenlijk net als bij de septische artritis een indicatie om snel een operatie te doen. Septische artritis is echt een acute indicatie. Dat wil zeggen, we gaan dezelfde dag nog iets doen. Bij een epifysiolyse kan je dat ook wel plannen. Zet je kinderen een paar dagen op krukken, maar dan ga je toch echt binnen een week die heupkop vastschroeven aan het femur, of het femur vastschroeven aan de heupkop, zodat hij niet meer verder kan afglijden.
Zo. Ja. Oké, okay, dat is een heel ander verhaal.
Ja.
Wil jij nog iets verder vertellen over de epifysiolyse?
Ja, ik denk dat dus bij wat oudere kinderen dat je daar echt verdacht moet zijn. Dus de meeste kinderen zie je niet in die leeftijd normaalwijs in je praktijk. Dus als ze zich wel melden, dan wees verdacht op zo'n langzaam afglijden van zo'n heupkop. De acute die haal je er wel uit, want die melden zich onmiddellijk. Die krijgen, zijn gevallen bij het sporten of die hebben zich verstapt. Dat is vaak het verhaal. En dan melden ze zich wel omdat ze echt pijn hebben. Maar deze chronische, die slippen er een beetje tussendoor. Want die komen, die hebben een beetje pijn. Ja, precies, ja. Letterlijk. Die hebben een beetje pijn. Kijk een keer aan, zeg je nou, kom over een paar weken maar terug. Dan was het weer iets beter. Dan zie je ze 6 weken later weer, want dan ging het toch weer wat slechter. Ja. En zo kan het lang aanmodderen. En hoe verder de heupkop afglijdt, hoe moeilijker het is om hem weer op de juiste plaats vast te zetten. Dus hoe eerder je ze eruit pikt, hoe beter de uitkomst voor deze kinderen is.
Ja.
Wees daar alert op bij deze categorie kinderen.
Ja, de pubers. Ja. Dan gaan we naar de juveniele idiopathische artritis.
Ja, dat is natuurlijk een ontzettende moeilijke differentiaal diagnose. Ja, is misschien makkelijker. Wat heel lastig is hierbij, is dat dit van die ziektebeelden zijn die heel zeldzaam zijn. Hè? Dus zeg maar op de 100 coccytus fulvax is het dan een halve misschien. Het is echt zeldzaam. Maar je kunt het onderscheid eigenlijk niet maken, want het heeft precies hetzelfde klinische beeld als de coccytus.
Okay.
Want het is een gewricht vol met vocht en nu op basis van inflammatoire aandoening. Dus ik denk dat in deze vooral de familieanamnese belangrijk is om te kijken of er aanleg is voor reumatoïde aandoeningen. En dat je heel goed naar de andere gewrichten kijkt. De heup is vaak niet de enige die meedoet bij een JIA, maar ook bijvoorbeeld knie of pols. Dus vooral het letten op van, is dit nou echt een heupprobleem of heeft dit kind regelmatig andere gewrichten die wat slechter bewegen of wat pijnlijker zijn of wat roder? Want bij een heup zie je er niets aan, maar in JIA, in bijvoorbeeld een pols, zie je beter. Die voelt warm, die is een beetje pasteus, verdikt. En dat is wat makkelijker te onderzoeken gewricht. Ja. Dus kijk vooral ook de andere gewrichten na als je denkt van, misschien is het geen coccytus. Dus hij hoort wel in het rijtje van de DD van de coccytus. Het is heel zeldzaam. Het is vooral niet met name de heup. Dat is denk ik de belangrijkste boodschap.
Ja, en qua tijdsduur dat het kind er last van heeft, kan ik me voorstellen dat dit langer duurt. Of heb ik dat mis?
Ja, nee, dat is zo. Ja, dus de coccytus gaat relatief snel over. En hier kan ook wel met een paar dagen beter zijn, maar wat ik zei dan vaak, zijn er meerdere gewrichten betrokken en kan ook best wel wisselen van gewricht.
Ja, ja. Oké. Dan gaan we naar de laatste in het differentiaal diagnostisch rijtje en dat is de maligniteiten.
Ja, ook zeldzaam, super zeldzaam op kinderleeftijd.
Gelukkig.
Gelukkig wel. Ik denk dat je in je praktijk 1 gaat zien in je hele leven, maar die moet je niet missen. Ja. Dus daarom staat die in deze lijst. En botpijnen bij kinderen zijn niet te differentiëren van heuppijnen. Dus een peuter met botpijn presenteert zich precies zo als een peuter met heuppijn. En daarom is het ongelooflijk moeilijk om het verschil te maken. Ik denk dat het vooral in de duur zit en je onderbuiks niet pluis gevoel. Deze kinderen hoeven niet per se ziek te zijn, maar dit gaat niet snel over.
Ja.
Dus daar waar de coccytus fulvax heel snel een verbetering laat zien, blijven deze kinderen aanmodderen met pijn. Gegeneraliseerde aandoeningen zoals leukemie bijvoorbeeld bij kinderen kunnen ook starten met de klacht van botpijn.
Ja, dus dan echt het beloop daarna, ook de tijdsduur.
Ja, ja. Dus een niet verbeterende coccytus, dat moet je eigenlijk niet accepteren.
Ja, ja, dat is helder. Ja, ik denk dat we een heel goed beeld hebben over de verschillende problemen die zich in de heup kunnen voordoen bij een niet-traumatisch manklopend kind. En hoe we het moeten onderzoeken. Zijn er nog aanvullende opmerkingen over deze ziektebeelden en het verschil maken en waar je op moet letten?
Ik denk dat de belangrijkste dingen aan bod gekomen zijn en vertrouwen op je onderbuiksgevoel.
Ja. Hey, hoe is het verder gaan met de casus?
Ja, uitstekend. Nee, het is een echte coccytis fugax. Het moet zeggen, een van de eerste die we zien op basis van een COVID-infectie.
Ja.
In onze praktijk tenminste. Het zal waarschijnlijk vaker voorkomen nog en ook voorgekomen zijn dan deze casus. Maar toevallig kwam de oma van deze patiënten in de praktijk voor hele andere redenen. En die wist te vertellen dat het inderdaad na 2 dagen weer voorbij was en het kind vrolijk spelend bij hun op bezoek geweest was.
Oké. Nou, mooi. Dus jongens, we weten weer hoe we een manklopend kind moeten benaderen. Goed kijken, uitkleden, alle gewrichten onderzoeken. En vertrouw op je onderbuiksgevoel in het kader van de differentiaal-diagnostische problemen. Dit was een podcast over coccytus furax en andere niet-traumatische problemen aan de heup bij kinderen. Ik heb gesproken met Helene Staal. Hartelijk dank je voor, Helene. En ik ben Femke Veldman. Tot de volgende podcast.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl.